Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom in deze dienst. Fijn ook Henk dat jij er bent. Ingrid zou vandaag spelen, maar zowel Ingrid als haar zus Sandra zijn allebei ziek thuis gekomen na vakantie. Maar ik hoop dat ze spoedig weer opknappen. Breng de groeten maar over en beterschap. Ik loop even het mededelingenblad met u door. Aanstaande woensdagavond om 19:30 is de bidstond. En donderdagavond is er voor het eerst bijbelstudie voor de jongeren. Dan krijgt de zuster Willy Middel de bloemen. Ze zijn er niet, zie ik. Nee, nog niet. Willy was gisteren jarig. En de komende week hebben we ook weer twee verjaardagen. Dan wijs ik u alvast op de volgende week zondag. Dan is het Israëlzondag. Daar willen we ook aandacht aan besteden. We willen ook collecteren dan voor een project, dat hoort u dan ook. En er zal dan ook een tafel zijn met Israël-producten. Dan is, zoals u hebt kunnen lezen, afgelopen week zuster Dol opgenomen in de Zuidermarken. Het werd wel heel moeilijk thuis en we willen toch zowel broeder Dol als zuster Dol heel veel sterkte toewensen, maar dat zal niet meevallen. Dan wijs ik u nog even op het verhaal van een noodfonds van de Unie. De Unie heeft een noodfonds die altijd voor bepaalde projecten geld bijeenzamelt. En dat is in dit geval voor de aardbeving in Marokko, om de mensen daar te helpen. En verder wil ik u nog even vertellen, Boukje en Gesines, die zijn er vanmorgen niet. Boukje, haar zoon Roelof, is de afgelopen week vrij plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Hij is geholpen, is weer naar huis gegaan, maar na 2 dagen eigenlijk heel doodziek weer naar het ziekenhuis gegaan. En ik wil u ook vragen om hem in uw voorbeden mee te nemen. Dat waren de mededelingen, wil ik de dienst graag overdragen.
Hoe krijg ik hier nog een beetje licht? Ik was hier al geweest of er water was, maar ja, ik had nog niet naar het licht gekeken vanmorgen. Waar zit het licht? Kijk. Goedemorgen allemaal. Afgelopen week zijn we met de Bijbelstudie Bidstond begonnen met het psalmboek. In 1 keer, 150 psalmen, zijn we doorgegaan. Dat gaan we vanmorgen niet doen, maar we gaan wel 2 van de mooie liederen aan het slot zingen. Halleluja. En daar beginnen we ook mee met psalm 146 uit Liederen voor de Gemeentezang. Alle 6 de coupletten. Halleluja. Prijs de Heer. Loven wil ik levenslang.
Oh,
ook met elkaar vanmorgen ons... We mogen belijden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom mag ik het u zeggen, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon. Hij woont met zijn geest in ons. Halleluja.
We gaan met elkaar nog Amen. Een psalm zingen. Het volgende psalm, 147. Nu niet alle coupletten, maar het eerste, het vierde en het vijfde couplet.
Ja, het is goed de Heer te zingen, goed hem te eren met een lied. Zo samen de dienst mogen beginnen door u de lof te zingen. En Heer, ook in de laatste regels, Heer, dat we u kennen, dat u uw wil aan ons hebt bekendgemaakt. Maar dat ook het volk Israël en door u, de Messias van Israël, Jezus Christus, mensen God hebben leren kennen. Dank u wel dat we in uw naam vanmorgen samen zijn en dat daardoor hoop en troost is. Heer, we willen ook voorbeden doen op dit moment. Heer, ook voor broeder en zuster Dol. Heer, u weet ervan, het is ook afgekondigd vanmorgen dat onze zuster naar de Zuidermarkt is gegaan. Heer, wees bij haar. Heer, waar zij nu is op dit moment. Heer, dank u dat onze broeder ook hier in ons midden is. Wilt u ze samen zegenen en nabij zijn, kracht geven. Heer, zo willen we ook bidden voor Roelof, de zoon van Boukje. Heer, u kent zijn lichamelijke situatie. U weet wat hij nodig heeft. Ook hem dragen we aan u op deze morgen. En Heer, u weet zelf met welke zorgen we in het hart zijn gekomen of welke vreugde er is. Dank u wel dat we zo voor uw aangezicht mogen komen. Heer en God, neem van ons weg wat ons belet tot u te komen. Heer en God, geef wat ons nader tot u brengt. Heer en God, maak ons vrij en laat ons van u zijn. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen uit Liederen voor de Gemeente, zang 202. Jezus, leven van mijn leven.
Thank you.
van Luther. Lieve God, verklaar uw woord in onze harten en maak het zo licht en warm dat we er troost en vreugde van ervaren. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Nou, vorige week hadden we zo'n mooie startzondag. Ik keek al even in die richting, maar er zit geen water in vanmorgen. Maar het was een goede dag om samen te zijn. Vandaag zijn we weer samen, hier. Vorige week, nou, heeft u het nog onthouden? Wat was het jaarthema? Jesaja 60 vers 1.
Sta op.
Sta op. En strek u uit naar het licht. Ja. Nou, toen ik daarover aan het nadenken was, toen kwam ik op een tekst uit Joshua. En dat zal ik met u lezen. Uit Joshua, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 13. Lees uit de Nieuwe Bijbel, NBG-vertaling. Joshua 7, vanaf vers 1 tot en met 13. De Israëlieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene. Doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Sabdi, de zoon van Zerach uit de stam Juda iets wegnam van het gebannene. Toen ontbrandde de toorn des Heren tegen de Israëlieten. Joshua nu zond mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Awen ligt, oostelijk van Bethel, en zei tegen hen, trek op en verken het land. Toen trokken die mannen op en verkenden Ai. Daarop kwamen zij tot Joshua terug en zeiden tot hem, het gehele volk behoeft niet op te trekken. Laat ongeveer 2 of 3000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei niet het gehele volk door een tocht daarheen, want zij zijn daar weinig talrijk. Zo trokken van het volk ongeveer 3000 man daarheen. Zij sloegen echter voor de mannen van Ai op de vlucht, want de mannen van Ai versloegen van hen ongeveer 36 man. Zij vervolgden hen buiten de poort tot aan de steengroeven en versloegen hen op de helling. Toen versmolt het hart van het volk en het werd als water. En Joshua scheurde zijn kleren en wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot aan de avond. Hij en de oudsten van Israël, terwijl zij zich stof op het hoofd strooiden. En Joshua zei, ach heren, heren, waarom hebt gij dit volk dan toch over de Jordaan laten trekken, wanneer gij ons in de macht van de Amorieten wilt geven, zodat die ons ten gronde richten? Hadden we maar besloten aan gene zijde van de Jordaan te blijven. Ach, heren, wat zal ik zeggen nu Israël zijn vijanden de rug heeft toegekeerd? Wanneer de Canaanieten en alle inwoners van het land het horen, zullen zij ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. En wat zult gij dan voor uw grote naam doen? Toen zeiden de heren tot Joshua, sta toch op. Waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en ze hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden en ook iets van het gebannene weggenomen en ook gestolen en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Ze keren hun vijanden de rug toe, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. Sta op! Heilig het volk en zegt, heiligt u tegen de morgen. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban onder u. Israël, gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd. Tot zover uit het woord.
Nou, misschien denkt u, dat God is wel een heftig Bijbelgedeelte. We hebben zo'n mooie startzondag gehad. En nou staan we hierbij stil. Bij de zonde. Nou, het goede nieuws is, dit gedeelte is Joshua hoofdstuk 7 en het staat in een boek van 24 hoofdstukken. En het boek bestaat uit 4 delen. Dus hier zitten we in een dal, in een dieptepunt, maar we zullen in de preek ook zien wat het betekent voor de rest van de boodschap van voor vanmorgen, voor die tijd, maar ook voor ons vandaag. Waar bevinden we ons in het boek Joshua? Nou, in Joshua hoofdstuk 1 mag Joshua het stokje als leider overnemen van Mozes. De knecht des Heren, zo wordt Mozes genoemd. En op het initiatief van God mag het volk het beloofde land binnengaan. En het eerste deel van het boek Joshua gaat daar dan ook over, binnengaan. Het is God zelf die voor hen de Jordaan drooglegt, zodat het volk binnen kan gaan. En wat heel bijzonder is, daar gaan we vandaag niet op inzoomen, maar het is dezelfde dag waarop het volk Israël door de Rode Zee is gegaan, toen ze uit Egypte vertrokken, als de dag waarop ze het beloofde land binnengaan en God de Jordaan voor hen heeft drooggelegd. Dus het is het ene werk van God, kan je zeggen. Nou, er is werk van God wat hij alleen doet. En als we aan het kruis denken, dan heeft Jezus dat voor ons gedaan, voor eens en altijd. Kunnen we niks aan bijdragen, kunnen we ook niks aan afdoen. Dat heeft hij voor ons gedaan. En ik denk, ja, dat door de Rode Zee gaan en door de Jordaan gaan een beeld is voor ons ook van de doop. En dat je mag ontvangen in geloof wat Jezus voor u, voor jou, voor mij heeft gedaan. Zo komen ze het beloofde land binnen. Dat is waar het over gaat in het begin van het boek Joshua. Maar er is ook werk waarbij God ons inschakelt. Ook dat zien we aan het begin van het boek Joshua. In Joshua 1, vers 9 krijgt Joshua bijvoorbeeld te horen: heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verschrikt, want de Heere uw God is met u overal waar gij gaat. Nou, dat klinkt voor ons een beetje als de grote opdracht vanuit het Nieuwe Testament, uit Matthäus 28, waar Jezus zegt: ga dan heen, maakt alle discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Joshua krijgt de opdracht om sterk en moedig te zijn. Maar het begint in het christelijk leven nooit met een opgave. Maar het begint met het cadeau, met de gave. God zegt tegen Joshua: ik ben erbij. Ik ben er overal bij. En daarom, wees sterk en moedig. En voor ons de grote opdracht. Jezus zegt wat we mogen doen, hoe we discipelen mogen maken. En dan zegt hij: ik ben erbij. En vorige week hebben we aan Daan ook de tekst meegegeven: ik ben met je alle dagen. Vanuit dat besef mogen we moed vatten om de weg van en met de Heer te gaan. Het is goed om sterk en moedig te zijn in vertrouwen op de Heer. Zo begint het boek Joshua. Maar wat kunnen we ook? Overmoedig zijn. Het gaat mis in dit hoofdstuk wat we hebben gelezen. Omdat ze denk ik niet in afhankelijkheid van God blijven leven. En het gaat op twee manieren mis in dit hoofdstuk. Als eerste lezen we over Achan in vers 1. Namelijk dat hij iets wegnam van het gebannene. In de hoofdstukken hiervoor heeft hij het volk Jericho mogen innemen. Maar God heeft gezegd dat ze daarvan niks voor zichzelf mochten meenemen. Al het zilver en het goud en de koper en ijzeren voorwerpen zullen de Heere heilig zijn. Het zal bij de schat des Heeren komen. Maar Achan, ja, die had onder andere een staaf van 50 sikkel gewicht van goud in de grond verborgen van zijn tent. En dat was niet goed. God had gezegd dat het niet mocht, dat het zou zijn voor de Heer. Het tweede deel van het boek Joshua, het begint met binnengaan. Het tweede deel is innemen. Weer een werkwoord. God zegt dat ze het mogen doen en in afhankelijkheid van hem mogen ze het gaan doen. Ze mogen het gaan innemen. Maar als er zonde in het spel is, leren we in dit hoofdstuk, dan hou je geen stand. Laat staan dat je land gaat innemen. Eerst maar een stand houden en dan terrein innemen. Dat lezen we in Joshua 7, vers 10 tot en met 12a. Toen zei de Heere tot Joshua: sta toch op. Waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en ze hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden en ook iets van het gebannene weggenomen en ook gestolen en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Zonde maakt dat het volk van God, ja, kwetsbaar wordt en geen stand kan houden. Zonde infecteert je omgeving. Achan had van het gebannene gestolen. En de aanvalslinies van het leger, ja, die leiden direct verlies. Hun eerste slachtoffers, 36. De aanval van Ai loopt uit op een fiasco. Nadat ze zo blij zijn geweest van de verovering van Jericho, gaat het nu mis. En in plaats van dat ze blij zijn, worden ze bang. Zonde maakt altijd slachtoffers. Talloze ondernemers zijn ten val gekomen door liegende, bedriegende compagnons. En ook heel veel mannen en vrouwen en kinderen zijn de dupe geworden van de ontrouw van hun partner. Zonde werkt, je zou zeggen als een fragmentatiebom. Verspreidt altijd heel veel verderf. En zonde verzwakt je in de geestelijke strijd. Nou, in verband met het beloofde land binnengaan noemde ik net kort de doop. In verband met het land innemen gaat het over geestelijke strijd. En dat is ook nog steeds relevant in onze tijd. In 1 Johannes 2 vers 13 staat, ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. En in het volgende vers, in 1 Johannes 2 vers 14 staat, ik heb u geschreven jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Wat doen deze jongelingen? Zij strijden. Zij hebben energie, kracht en durf. Ze gaan de vijand tegemoet. Ze veroveren bezet gebied. Ze trekken de wijde wereld in. En ze hebben de boze overwonnen. Ze zijn sterk, waardoor ze houden zich vast aan de oude waarheid. Zij winnen. En als ik aan mezelf denk, het is alweer even geleden, maar ik ben tot bekering gekomen op mijn 20e. En ik heb me toen laten dopen op mijn geloof. Maar het eerste jaar, wat was er nog veel in mijn leven waarin ik telkens nieuw terrein in kon nemen. Door te zien dat God daar ook iets over te zeggen had vanuit zijn woord. En dat ik tot overgave mocht komen. En als ik dat dan deed, dan was ik blij. Dan had ik een stukje overwinning. En dan kwam er wel weer een nieuw iets. Waarvan ik denk, daar kan ik ook nog in groeien. Aan het begin had ik dat heel intensief. En dat blijft ook op een andere manier je leven lang. Keuzes die je kunt maken in het navolgen van Jezus. We zeggen ook niet voor niks. We hebben het vorige week niet gedaan. Maar wat zeggen we heel vaak na de doop? Welkom in de strijd. Dat is wat we zeggen. Er is geestelijke strijd. En hoe ga ik daar nou in blijven staan? Jongeren willen strijden. En ze kunnen overwinningen behalen door hun geloof in Jezus Christus. En hem na te volgen. Het is geen verloren strijd, want Johannes schrijft, ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Nou, als er zonde in u of in jouw leven is, waar je van bewust van bent, dan is het goed om daarmee met God in het reine te komen. En vanmorgen, ik ga niet die hele ingewikkelde passage uit Joshua daarover uitleggen, maar vinden we een heel mooi vers daarvoor. In 1 Johannes 1 vers 9, daar staat, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf. En de waarheid is in ons niet. En dan komt het, indien wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En wat ik zo mooi vind in de context daar, dat ga ik nu niet uitspitten. Maar als wij onze zonde belijden, mogen we blijven wandelen in het licht. God is niet ineens verdwenen als wij struikelen. Maar als we onze zonde belijden, mogen we blijven wandelen in het licht. Als je zondigt, sta op en strek je uit naar het licht. Over de jongeren lezen we dat ze sterk zijn. Dat is mooi. Want Joshua wordt opgeroepen om sterk en moedig te zijn. Omdat God overal bij hem is. Maar toch gaat het hier in Joshua hoofdstuk 7 mis. Niet alleen met Achan, maar ik denk ook breder. Ook met Joshua en de leiding van het volk. Na alle vreugde over de inname van Jericho stuurt Joshua verkenners naar Ai, die terugkwamen en zeiden, het gehele volk hoeft niet op te trekken. Laat ongeveer 2.000 of 3.000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei niet het gehele volk door een tocht daarheen, want zij zijn daar weinig talrijk. Ik denk, als God nou had gezegd, ga met een kleine groep in vertrouwen op mij, dan was het goed geweest. Want dan denk je, oh ja, dan gaan we in onze kwetsbaarheid, in afhankelijkheid van God, gaan we dit doen. Maar nu was het andersom. Oh, het is daar maar zo klein. Kom, we hoeven daar niet met z'n allen naartoe. Heer, 2000, 3000, dan zal het wel lukken. Dat klinkt als, ja, overmoed. Het is natuurlijk goed om te handelen vanuit geloof door sterk en moedig te zijn. En zoals gezegd, ze adviseren hem om maar met een klein groepje te gaan. En wat doet Joshua? Hij raadpleegt God niet. We lezen het niet. Het is altijd moeilijk om te zeggen dat iemand iets niet goed doet als het niet in de tekst staat. Maar als we even verder lezen in het boek Joshua, dan zien we eigenlijk een vergelijkbare situatie waarin het wel genoemd wordt en waar het misgaat. En ik vind dat ook eigenlijk troostrijk. Als we het boek Genesis lezen, zien we ook heel vaak dat een Abraham twee keer dezelfde fout ingaat. En hier zien we ook een leider. Ze zijn heel menselijk, die maken fouten. Maar God gaat met hun verder. En ik vind heel bijzonder wat hier gebeurt. Even kijken. Als we de Bijbel lezen en eerlijk naar ons eigen leven kijken, dan zien we dat we als volk van God vaak hardleers zijn. Ja, zo gezegd, dezelfde fout kunnen we nog wel eens maken. Dat zien we ook in Joshua 9, vers 14 en 15. In verband met de list van de Gibeonieten. Daar staat: de stamhoofden van Israël namen toen wat van de proviant aan, maar ze verzuimden de Heer om raad te vragen. Joshua sloot een vredesverdrag met hen en beloofde hun dat hun leven zou worden gespaard. De stamhoofden bekrachtigden dit met een eed. Wat hadden de Gibeonieten gedaan? Die waren gekomen en ze deden net alsof ze van ver waren gekomen, land ver weg. En ze hadden gehoord van de grote overwinningen die God aan het volk Israël had gegeven. En ze wilden graag een verbond. En als bewijs daarvoor, als eerst zeggen ze dat doen we niet, maar ze worden naar Joshua gestuurd. En vervolgens laten die Gibeonieten aan de stamhoofden zien: kijk maar, wij hebben heel oud brood bij ons. Als bewijs dat ze een hele lange reis hebben gemaakt en van ver komen. En ze stinken erin. Want daar staat er in Joshua 9 vers 14... de stamhoofden van Israël namen toen wat van de proviant aan, maar ze verzuimden de Heer om raad te vragen. En ze maken dus een verbond met hen. Zoals God het niet bedoeld had, want ze woonden wel in het land wat God hun zou geven. Jammer, Joshua, kan je zeggen. Breder, jammer, stamhoofden. Ze hadden het niet afgestemd met God. Het leek ook zo te zijn. Heel vaak kan dat in het leven zo zijn dat je denkt, ja, maar zo zit het. Zo zit het in elkaar. En wij mogen ook sterk en moedig zijn. Die kant is er. Maar wel altijd in afhankelijkheid van de Heer. Bid en werk. Dus als ik iets wil doen, nou, dan moet ik er op zijn minst ook voor kunnen hebben gebeden. En als ik weet dat dat in mijn hart niet goed zit, dan kan ik me afvragen of dat hetgeen is wat ik moet gaan doen. Bid en werk. Einde verhaal? Daar lijkt het wel op als je naar het volk in Joshua kijkt. In Joshua 7 vers 5 lezen we aan het einde in verband met de nederlaag en ei. Toen versmolt het hart van het volk en het werd als water. Nou, water loopt je door de vingers. Ze waren het helemaal kwijt. En over Joshua lezen we dan in Joshua 7 vers 6 tot en met 9. En Joshua scheurde zijn kleren en wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor de ark van de Heer tot aan de avond. Hij en de oudste van Israël, terwijl zij zich stof op hun hoofd strooiden. Joshua zeide: ach, heren, heren, waarom hebt gij dit volk dan toch over de Jordaan laten trekken? Wanneer gij ons in de macht der Amorieten wilt geven, zodat u ons ter gronde richtte, hadden zij maar besloten aan gene zijde van de Jordaan te blijven. Ach, heren, wat zal ik nu zeggen, nu Israël zijn vijanden de rug heeft toegekeerd? Wanneer de Kanaanieten en alle inwoners van het land het horen, zullen zij ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. En wat zult gij dan voor uw grote naam doen? Wat zien we hier gebeuren? Eerst was Joshua overmoedig geworden door God niet te raadplegen. En na eigen inzicht 3000 man naar Ai te sturen. Maar nu er 36 zijn omgekomen, wat natuurlijk heel erg is, verliest niet alleen het volk, maar ook Jozua verliest gewoon de moed. Waar is zijn vertrouwen op God? En dat is ook echt een leerschool in het leven. Om op God te vertrouwen. Ook als we het niet begrijpen. Ook als we het niet zien. Ook als we in zonde zijn gevallen. Ik denk dat dat echt een kenmerk is van een leerling van Jezus zijn. In het leven van alle dag en een levenslang leren om op de Here te vertrouwen. Ik vind het wel heel mooi hoe God hierop reageert. Jozua ligt daar tot aan de avond op de grond. En dan zegt God tegen hem in Jozua 7, vers 10 tot en met 13. Toen zei de Heere tot Jozua: sta toch op. Waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. En ze hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden en ook iets van het gebannene weggenomen en ook gestolen en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Zij keren hun vijanden de rug toe, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. Sta op, heilig het volk, en zeg: heiligt u tegen morgen. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: er is een ban onder u, Israël. Gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd. God is heel duidelijk. Gij kunt niet stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd. De zonde moet worden aangepakt om weer stand te kunnen houden. Dit principe is ook belangrijk in de geestelijke strijd. Maar het gaat me er nu om dat Jozua vrij hopeloos op de grond ligt naar een tussen haakjes kleine nederlaag. Elk leven is kostbaar, maar van de 3000 waren 36 gevallen. En ze waren alle moed verloren. En God zegt heel nuchter tegen hem: sta op. Waarom lig je op je aangezicht? Kom, opstaan. Er moet wat gebeuren. En God zegt het nog een keer tegen Jozua. In vers 13. Sta op. Heilig het volk. En zeg: heiligt u tegen morgen. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: er is een ban onder u, Israël. Gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd. Ik vind het eigenlijk heel mooi dat God gewoon het beestje bij de naam noemt. Wij mensen draaien er vaak omheen. En dat zien we ook al vanaf het begin. Na de zondeval bij Adam en Eva. Als Adam en Eva voor God zich verstoppen, dan roept God zich tevoorschijn, hè? En ter verantwoording. Ik denk dat dat diep menselijk is zoals God ons gemaakt heeft. Wij kunnen antwoord geven. We zijn verantwoordelijk. Zijn niet gemaakt om weg te duiken. Dat doen Adam en Eva ook. De vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. We schuiven de schuld af. Of de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Maar tegen Jozua zegt God: sta op. Er moeten zaken op orde worden gesteld. En God zet het zelfs op scherp in vers 12... Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. Maar er is een weg die God wijst. Ligt daar niet zo op de grond. Nou, voor ons is dat ook goed om te horen. Als we in zonde zijn gevallen, een hoogtepunt naar een doop of iets anders, geestelijke overwinning, en we vallen toch weer in zonde. Dan moeten we daar niet in blijven liggen. Maar we mogen opstaan. En voor ons is het wat we net hebben gelezen, indien we onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat is niet goedkoop, want daar is de Heer Jezus voor ons aan het kruis gegaan. Maar durven wij als we vallen ook weer op te staan? Het is de bedoeling dat wij in ons leven verder gaan, net als in het boek Jozua. Ik zei al aan het begin, het eindigt gelukkig niet bij hoofdstuk 7... Er komen nog veel meer hoofdstukken in het leven. Het eindigt niet met binnengaan en innemen, zoals gezegd, doop en geestelijke strijd. Maar in het vervolg gaat het ook nog over identiteit. Identiteit, relatie met God. Dienstbaarheid. Het jaarthema is: sta op en strek u uit naar het licht. En dan moet ik altijd denken, ook bij de zegenbeden, het vriendelijk aangezicht van God. Dat Gods aangezicht over u mag lichten. En als God ons aankijkt, ons zijn aandacht geeft, dan ziet God naar ons om. Wat is nou de rijkdom van het volk van God? Ook nu ze binnen zijn gekomen in het beloofde land. Het belangrijkste is dat zij als volk van God daar mogen wonen en dat God in hun midden is. Het gaat in het derde deel van het boek Jozua over de verdeling. De 12 stammen krijgen ieder een deel, maar ten diepste gaat het over dat de Heere hun erfdeel is. Want God woont te midden van zijn volk. Aan het begin van het boek Jozua, dan zien we dat de belangrijke plaats is in Gilgal. Als ze binnen zijn, dan gaan ze daar een paar dingen doen. De mannen worden besneden. Dat was in de woestijn niet gebeurd. Er wordt het Pascha gevierd. Was in de woestijn ook niet gebeurd. Ze zetten daar een gedenkteken neer, omdat ze het beloofde land binnen zijn gekomen door de Jordaan. En later wijst God Sichem aan, een tweede plaats, waar ze de relatie met God, het verbond, vernieuwen. Dat met elkaar uitspreken, dat ze bij elkaar horen. En dan in Jozua hoofdstuk 18 lezen we ineens dat Gods tent van ontmoeting, van samenkomst, wordt neergezet in Silo. En vanaf dat moment is dat het godsdienstige centrum. En Silo betekent waarschijnlijk plaats van rust. En de rode lijn in het boek Jozua is Gods rust ingaan. En in het boek Jozua gaat het voornamelijk om het ontvangen van het stoffelijk erfdeel. Het beloofde land. Zo doet God zijn volk Israël zijn rust ingaan. Maar voor christenen gaat het voornamelijk om een geestelijk erfdeel. Jezus Christus zelf. De Sabbat, als we aan rust denken, die deed de Israëliet niet alleen bij Gods rust stilstaan na de schepping, maar ook door de bevrijding uit Egypte, uit de slavernij. En wij kunnen Gods rust ingaan door het volbrachte kruiswerk van Jezus Christus. Om Gods rust in te gaan, ja, zijn alle werkwoorden uit het boek Jozua voor ons relevant. Het begint bij binnengaan. Door in Jezus Christus te geloven en je mag je daarop laten dopen. En het begint bij het innemen van het land. Geestelijke strijd. Kijken wat het betekent in mijn leven om de weg van Jezus te gaan. Maar het gaat ook over verdelen en dienen. En bij al deze werkwoorden gaat God zelf voorop. En in verband met verdelen gaat het ten diepste erom dat God te midden van zijn volk woont. Zij horen bij hem. En in het Nieuwe Testament leren we dan over dat het heel belangrijk is dat we onze identiteit in Christus leren kennen. Wie ben ik? God woont in de gemeente, God woont in de individuele gelovigen. Wat betekent het dat ik verbonden ben met de Heer Jezus Christus? Wij zijn mede-erfgenamen met hem, zegt de Bijbel. Het gaat ook niet alleen over onze identiteit, om te weten wie ik ben in Christus. Het gaat ook later in het leven er steeds meer om God steeds beter te leren kennen. Te groeien in de relatie. Intimiteit. God woont met zijn Heilige Geest in ons. We hebben net gelezen over jongeren uit de brief in 1 Johannes. Daar worden ook over volwassen gelovigen gesproken. Ze worden vaders genoemd, maar het gaat over volwassen gelovigen. In 1 Johannes 2 vers 13 en 14 wordt twee keer over volwassen gelovigen hetzelfde gezegd. Namelijk dit. Ik schrijf u vaders, want gij kent hem die van de beginnen is. Dan zeg je, ja, maar die ken je al vanaf het begin. Als we de redding leren kennen en we leren de strijd. Wat is er dan nieuw? Ja, dat je groeit in intimiteit. Met hem, met God die er is vanaf het begin. Volwassenen, gelovigen zijn bezig hun leven te verbinden met het aloude begin. Groeien is ook terugkeren. De jonge man reist ver. We hebben net gezien, die gaat strijden. De jongeren gaan strijden. Maar een volwassene gelovige die vindt ook weer de weg terug naar huis. Bij volwassen gelovigen gaat het ook om doen. Nee, gaat het niet zozeer om doen, excuus, maar meer om zijn. Het gaat minder om actie, meer om kennen. Het gaat minder om presteren, meer om relatie. En zo kunnen wij ook opstaan en ons uitstrekken naar het licht. Niet alleen door naar binnen te gaan en in te nemen door doop en geestelijke strijd, maar ook te groeien in identiteit en intimiteit. Door te weten wie zijn we nou in Jezus Christus. En wat betekent dat in mijn leven, in mijn relatie met God? De Bijbel zegt heel vaak, wees heilig, want ik ben heilig, hè, zegt God. Waar is dat nou uiteindelijk goed voor, dat we heilig zijn? Omdat we voor altijd bij hem zullen zijn. Dus dat we groeien in ons geestelijk leven, in relatie met hem, dat is waar het om draait ook in het leven hier op aarde. Als we groeien als leerlingen van Jezus. In verbondenheid met Christus leven. Dan mag God, ja, zichtbaar worden in heel je leven. Ik ga zo afronden. Ik heb nog één stap. Aan het begin van het boek Jozua staat in hoofdstuk 1 vers 1... het geschieden na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zegt. Wie wordt die dienaar van de Heer genoemd? Mozes. En wat is Jozua? Een dienaar van Mozes. Dus Mozes is een dienaar van de Heer en Jozua is een dienaar van Mozes. En zo wordt Jozua nog heel lang genoemd, dienaar van Mozes. En dat hindert niks, maar het woord dienaar betekent daar, is een ander woord, betekent daar zoiets als medewerker. Hij is in dienst, hij doet alles wat hij moet doen. Maar een dienaar van de Heer zijn, dat woord dienaar betekent meer dat je relatie hebt met de Heer. En Jozua wordt telkens dienaar van Mozes genoemd. Tot aan het einde van het boek. Als hij oud is geworden en rondom zijn sterven, dan horen we ineens dat ook over hem gezegd wordt in Jozua 24 vers 29. Het geschiedde na deze gebeurtenissen dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf 110 jaar oud. Als ik u zou vragen, als ik jou zou vragen, als je oud geworden bent en sterft, dan is het mooi als mensen weten van wie je bent. Ik kwam uit dat en dat gezin. Maar zou je ook willen dat mensen zeggen, ja, maar het was een man of een vrouw van God. Het was een dienaar of een dienares van de Heer. Als we echt nadenken over wie deze persoon is, ja, dan is die de poort doorgegaan. En hij of zij is thuis. Het vierde deel van het boek Jozua gaat over dienen. En wat ik zeg, dienen begint vanaf het begin. Het beloofde land binnen, je wordt gedoopt. Geestelijke strijd, we nemen het in. Ik mag ontdekken wie ik ben in Jezus, mijn erfdeel. Ik begin direct te dienen. Maar, en het is levenslang volgen van Jezus. Maar ten diepste gaat het ook om te groeien in intimiteit, in de relatie. Wie is dan die Jezus? Wie is hij voor mij? En ik weet niet waar jij zich bevindt op deze weg. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. We zijn wel ook als gemeente met elkaar onderweg. Maar waar sta je? Ben je al binnengegaan? Geloof je in de Heer Jezus Christus? Heb je daarop mogen laten dopen? Hoe is het met uw geestelijke leven en ook geestelijke strijd? Zijn daar dingen waarvan u zich bewust bent om op te pakken? Hoe zit het met uw identiteit? Leeft u vanuit de verbondenheid met de Heer Jezus Christus? In relatie met hem? Dient u hem? Volgt u hem? Is het uw verlangen om een man of vrouw van God te zijn of te worden? Laten we daar eens over nadenken, ook voor onszelf. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de preek. Er staat op het mededelingenblad 230. Dat moet zijn 530. Heer, u bent mijn eeuwig erfdeel. God, dank u wel dat we vanmorgen, Heer, uitvoerig, maar bij uw woord hebben mogen stilstaan. Heer, het kan zijn dat je op zo'n punt zit als het hoofdstuk dat we hebben gelezen. Heer, dat er overmoed is of een andere vorm van zonde. Heer, maar dank u wel dat dat niet het einde is. Heer, en dat er genade is waardoor we op mogen staan. Als we onze zonden belijden, dat er vergeving is. En dat het juist uw bedoeling is, Heer, dat we sterk en moedig zullen zijn. Dat we dingen zullen doen, maar wel in afhankelijkheid van u. Omdat u voorop gaat. Dank u wel dat een ieder zo mag komen. Heer, op de prediking van het evangelie. Heer, dat mensen geloof mogen hechten. Heer, aan uw evangeliewoord. Dat ze tot geloof mogen komen in u, Heer Jezus. En zich daarop mogen bekeren en laten dopen. Dank u wel dat die weg daar ligt. En dat u werkt door uw woord en door uw geest. In harten van mensen en in de wereld. Dank u wel, Heer, dat we ook in ons leven mogen groeien met vallen en opstaan. Heer, en dat uw woord ook zo duidelijk laat zien dat als we in zonde blijven zitten, als we het niet belijden, Heer, dat we dan in de problemen komen doordat we geen stand kunnen houden. Heer, maar als we onze zonde belijden, Heer, dan mogen we ook u volgen en mogen we verder gaan. Heer, en dat het uw bedoeling niet is, Heer, om alleen bij die zonde stil te staan, maar dat het gaat om het kennen van u. Heer, u bent onze redder. Heer, maar u bent zo'n groot God. Dank u wel dat we mogen ontdekken wie we zijn. Heer, wie we in u zijn, wat ons erfdeel is. Heer, dat we ook mogen groeien, ook later in ons leven, in relatie met u, in intimiteit. Heer, wanneer we misschien minder kunnen doen, Heer, maar wel bij u kunnen zijn, in ons hart, in onze gedachten, Heer, ook in onze gebeden. Heer, en dat we ook mogen toegroeien naar die dag om u voor eeuwig te ontmoeten. Dank u wel, Heer, dat u God bent, u alleen, en dat u werkt in deze wereld en dat wij daarop mogen reageren door op te staan. Heer, omdat u het licht van de wereld bent. Heer, wilt u in ieder hier zo zegenen? Heer, u weet waar we zitten, Heer, op deze weg van innemen, van binnen gaan innemen, erfdeel leren kennen, Heer, en het dienen en het volgen van u, Heer Jezus. Heer, zegen ons op die weg. Heer, dat het in ons hart ook duidelijk mag zijn, Heer, waar u ons aanspreekt. Heer, en dat het aan ons is om op daar te reageren. Dank u wel, Heer, voor die genade, dat we u mogen volgen in vrijheid, voor nu en voor altijd. In Jezus' naam. Amen. Op die weg mogen we ook van hier gaan. Levend onder Gods zegen. En daarom wil ik u ook vragen om te gaan staan voor de zegenbeden. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Zo zegen u de Heer in Jezus' naam. Halleluja. Amen.
Met elkaar nog 3 coupletten.
En als het te lang is, mag u erbij gaan zitten. Liederen voor de gemeente, zang 492. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer.